Na een moment van stilte, foto met groet, zingen we gezang 14. Gezang 14, de Heer is mijn herder. De eerste lezing, Psalm 23. Psalm 23. En het tweede, Johannes 21. Johannes 21, vers 1 tot en met 19. Na de preek zingen we gezang 481. Gezang 481, vers 1 en 4. De versen 1 en 4. Na het gebed hebben we de geloofsbelijdenis, dat is de apostolische geloofsbelijdenis, zoals ook in eigen middel staat nummer 9. We wensen u al een gezegende dienst toe.
Goedemiddag, broeders en zusters. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin Melchior Mulder ons zal voorgaan. Ik heb even rondgekeken, maar volgens mij zijn er geen gasten die we welkom kunnen heten. We begroeten wel van harte hen die deze bijeenkomst nu of later met ons meemaken. De organist is Erwin Vijfwinkel. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan de kerkraad. Er is gebeden om wijsheid en inzicht om een goede koers voor de toekomst uit te zetten. Er is gebeden voor de gemeente. We hebben gedankt met en voor Lotte Schelen die terug is na 4 maanden stage. En we hebben gebeden voor de zieken in onze gemeente. De collecte is ook vanmiddag voor de STAG. STAG biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen met individuele levens- en gezinsproblemen en ook toerusting aan werkers in de kerk. We gaan nu eerst zingen Psalm 95, vers 1, 2 en 3. En na votum en groet zingen we gezang 14. Dat is De Heer is mijn herder. Namens de kerkraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
Wij zullen een moment stil zijn voor God. En wij zeggen: onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet ophoudt met wat Hij eenmaal begon. Genade is er voor ons en vrede, van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de oversten van de koningen der aarde. Amen. En wij zingen nu gezang 14. De Heer is mijn herder. We willen ons nu dan verootmoedigen voor de Heer en hem om een zegen vragen over deze dienst. Laten we bidden. Almachtige God en Vader in de hemel, dank u wel voor deze prachtige zonnige dag die u hebt gemaakt. Dank u wel, Heere, dat wij hier nu zitten om naar uw woord te luisteren. Heere, wilt u ons hart en ons hoofd tot rust brengen, zodat we goed kunnen luisteren naar wat u ons zegt. En dat we het ook begrijpen. Wilt u met ons zijn? Wilt u onze zonden vergeven? En wilt u ons leiden, Heer, op de goede weg die leidt tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze opgestane Heer. Amen. Wij lezen eerst de psalm waarvan we net gezongen hebben. Psalm 23, de psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft me nieuwe kracht en hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. En al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En dan is de volgende lezing uit Johannes 21, de versen 1 tot 19. Daar gaat de preek ook over. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, maar nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. En ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus, dan lukt het wel. En ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet meer omhoog konden trekken. En de leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. En de andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vissen achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. En toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis en brood erop. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. En Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. En Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ook al begrepen ze dat het de Heer was. Jezus nam hen brood en gaf hen ervan, en hij gaf hen ook vis. En dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. En toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hen, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? En Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. En waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Het thema van deze preek is de herder als geneesheer. Gemeente, in dit verhaal zien wij Petrus en een aantal andere leerlingen weer terug op een oude stek bij het meer van Tiberias. En op voorstel van Petrus zijn ze weer gaan vissen. En daarmee lijkt de cirkel van Petrus' leven rond. Want misschien herinnert u zich hoe Petrus geroepen werd. Dat staat beschreven in Lucas 5. Toen kwamen we Petrus tegen bij datzelfde meer. En na een nacht vissen zonder iets te vangen. Maar toen spoorde Jezus hem aan, midden op de dag het meer op te gaan. En het einde van het liedje was dat hij zijn netten liet liggen en met Jezus meeging. En nu is Petrus daar weer terug van weg geweest. Mensen heeft hij nog niet gevangen. Nou, dan maar weer gaan vissen. Zijn leven lijkt te eindigen zoals het is begonnen. Maar dan krijgt zijn leven een ongekende wending. Het lijkt alsof de geschiedenis zich herhaalt. Weer een nacht vissen, zonder succes. En dan is daar die man aan het strand. Hebben jullie misschien wat te eten? Nee, dat hebben ze niet. Gooi het net dan eens over een andere boeg. En voor ze er goed over nagedacht hebben, is het al gebeurd. En opnieuw het wonder van een ongekende vangst. En dan komen ze aan land. En dan blijkt die vreemdeling toch al eten te hebben. Op een vuurtje ligt al wat vis en brood te roosteren. Dat is wel merkwaardig. Gooi er maar wat van jullie vis bij op, zegt de vreemdeling. Laten we samen ontbijten. En dat moet een rare maaltijd zijn geweest. En zouden ze veel gezegd hebben? Misschien kraait daar in de verte wel ergens een haan. Maar dan neemt de Heer het woord. Simon, zoon van Johannes, heb je mij werkelijk lief? Dat vraagt Jezus aan de leerling die je diepst gevallen is. En juist van hem wil Jezus horen. Ja, Heer, ik heb u lief. Simon, zoon van Johannes. Heel opvallend vermijdt Jezus hier de naam Petrus. Die naam is verbonden aan die belijdenis die God destijds Petrus zelf op de lippen had gelegd. Toen had Petrus gezegd, ja, ik ken deze man. Hij is Christus, de zoon van de levende God. En zo had Petrus belijdenis van zijn geloof gedaan. En Christus had geantwoord, Simon, zoon van Johannes, je bent een gelukkig man. Deze belijdenis heb je niet van jezelf, maar God in de hemel heeft het je ingegeven. En deze zaligprijzing was tegelijk een waarschuwing. Vertrouw nooit op jezelf, Simon. Blijf afhankelijk van God. Hij maakt je tot Petrus, de rotsman. Hij gaf jou die belijdenis die het rotsvaste fundament van de kerk zal zijn. Maar zodra je terugvalt op jezelf, blijft daarvan niets over. En er bleef niets van over. In de nacht van het verraad riep hij tot 3 keer luidkeels toe dat hij Jezus niet kende. En toen was duidelijk wie hij zelf was. De echte zoon van zijn vader, Johannes. De zoon van Adam die in zonde viel en die God ontrouw werd. Het ambt dat deze discipel uit Jezus' hand ontvangen had, hield hem niet overeind. Simon, zoon van Johannes, heb je mij werkelijk lief? Moet het antwoord niet zijn, nee. Want wie kan uit zichzelf hem lief hebben? En de spanning wordt nog opgevoerd door wat Jezus eraan toevoegt. Heb je mij lief meer dan de anderen? En het is duidelijk dat Jezus denkt aan Petrus' uitspraak, ook al laten ze u allemaal in de steek, ik niet. En Jezus prikt daar nu doorheen. En het blijkt een opgeblazen woord te zijn. Een ballon gevuld met zelfvertrouwen en hoogmoed, die als lucht verdwijnt. Telkens blijkt dat wij niet van onszelf kunnen uitgaan. Maar wat houden we dan nog over? Als we zo volslagen onzeker zijn van onszelf, hoe kunnen we dan ooit de moed opbrengen om ons geloof te belijden en te zeggen dat we Christus Jezus lief hebben? Als Jezus ons op de man afvraagt, heb je mij lief? Dan staan we met de mond vol tanden, als we doorkrijgen wie we zijn. Dan kunnen we het ja-woord niet vlotweg over onze lippen krijgen en dan hebben we geen vaste grond over onze voeten. Alleen het water van onze schuld, waar we tot over onze oren in wegzakken. We kunnen wel ja zeggen, en dan zouden we dat ook wel goed bedoelen, maar we kunnen het toch niet waarmaken zoals we zelf zijn. Kunnen we dan maar niet beter onze mond houden? Maar laten we nu snel ophouden met naar onszelf te kijken. En kijk nu eens naar de Heer, die echt is opgestaan. Hij heeft zich minstens 3 keer aan zijn leerlingen vertoond. Dus het is waar. Jezus is opgestaan. En dat wil zeggen dat in hem de liefde is opgestaan. De liefde van God voor zondige mensen. En vanwege die zonde kon van liefde eigenlijk geen sprake meer zijn. Onze zonden scheppen afstand en maken een scheiding als een ondoordringbare muur. En onze zonden doen ons de dood aan. En onze zonden maken het God onmogelijk om een God met ons te zijn. Onze zonden drukken Gods liefde dood. Maar juist op Goede Vrijdag is die Berlijnse muur tussen God en ons weggebroken. En met Christus' opstanding is de liefde van God weer opgestaan. En alle tegenstellingen tussen God en ons, alle afstand is opgeheven en overbrugd. En dat heeft de liefde van Christus gedaan. Zijn liefde tot ons zoals we zijn. En het is deze goddelijke liefde die vraagt om een antwoord. Om een antwoord van ons, zoals we zijn. Ontrouw en lauw. Ook al vallen we onszelf tegen, ook al zitten we misschien met onszelf in de knoop. En of je nou 18 bent, of 80, of 8. Ook aan ons vraagt Christus de vraag, hou je van mij? En op deze vraag moet je toch een antwoord kunnen geven. Daar kunnen we toch niet onderuit. Christus houdt van ons met heel zijn hart. En hij zegt, het kan me niet schelen hoe je bent. Mijn liefde wordt er niet anders van en ook niet minder. Ik zie hoe lelijk vaak je gedachten zijn, hoe kwetsend en hoe koud soms je woorden, hoe kleinzielige dingen we soms doen. Maar daar wordt mijn liefde niet minder van. Jezus zegt, ik hou van jou. En de schuld van dat alles heb ik met mijn liefde verzoend. Er is genade voor ons en vrede. Heb je mij ook lief? En Petrus is door deze vraag overweldigd. Hij heeft zich laten vangen door Jezus' liefde en hij kan geen nee zeggen. Hij zegt, Heer, u weet dat ik u lief heb. Is dat niet overmoedig van Petrus? Is dat geen grootspraak? Is het niet onwaarachtig gezien zijn verleden? En zolang we naar Petrus kijken, is dat inderdaad misschien het geval. Dan denk je, hoe durft hij te zeggen dat hij van Jezus houdt? Waar heeft hij het nogal gemaakt om dat te zeggen? Maar als we nu eens naar Jezus kijken, zie dan toch hoe verlangend hij uitkijkt naar het antwoord van Petrus. Dan moet ons toch duidelijk zijn dat Petrus niets anders kon zeggen. Die overweldigende liefde van Christus roept zijn wederliefde gewoon op. En Petrus kijkt wel uit om prat te gaan op die liefde. Over een liefde meer dan die van anderen rept hij niet meer. Als je weet dat jouw liefde voor Jezus alleen maar een echo van Jezus' liefde voor jou is, dan weet je dat je op anderen niets voor hebt. Het is geen liefde om trots te zijn dat je die kunt opbrengen. Maar het is een liefde om dankbaar voor te zijn, dat Christus er prijs op stelt, altijd weer. En Christus vraagt tot 3 keer toe, zo dringend is zijn vraag. En hij vraagt het telkens weer, heel ons leven, elke dag. En Christus vraagt het natuurlijk niet voor niets 3 keer aan Petrus, zittend bij een vuur in het hof van het paleis van de hoge priester. Heeft Petrus Jezus tot 3 keer toe verloochend? Jezus spreekt daar met geen woord over, maar zal het toen ook maar 1 moment uit Petrus' gedachten zijn geweest? En als Jezus voor de 3de keer vraagt, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Dan is dat voor deze discipel een zware beproeving. En dan vragen we ons misschien af, waarom moet dat nou zo? Waarom neemt hij Petrus niet even apart, even onder 4 ogen? Waarom bevraagt hij hem met al die anderen erbij? Moet Petrus nu echt door het stof, zo publiek vernederd? Maar wordt Petrus hier werkelijk vernederd? Nee. Jezus is hier geneesheer. Hij wil de wonden die in de ziel van Petrus zijn geslagen weer helen. En dat kan alleen door ze te openen, ze schoon te spoelen en te verbinden. En dat doet pijn. Maar het is wel genezend. En Jezus vraagt zijn leerling tot 3 keer toe. Heb je mij lief? Houd je van mij? Heb je mij echt lief? Zal Petrus opstuiven zoals in die nacht van de verloochening? Zal hij uitroepen, hou nou toch op met dat gevraag, moet ik nou nog een keer zeggen? Zal hij sterke woorden gebruiken om zijn liefde te bekrachtigen? De oude Petrus zou dat hebben gedaan. De oudere Petrus zou hebben gezegd, en die andere dan, die hebben u toch ook laten stikken? Waarom pikt u mij er zo nadrukkelijk uit? Maar die nieuwe Petrus, die piekt het daar niet over. Hij heeft het recht niet meer om verontwaardigd te zijn. En hij levert zich volkomen uit aan zijn Heer. Heer, u weet alles. U kent mij door en door. U heeft mijn verloochening voorzien toen ik het nog voor Gods onmogelijk hield. U was getuige van mijn val en u keek me aan bij het kraaien van de haan. U doorgrondt en kent mijn hart, o Heer. U weet ook van mijn bittere tranen na de verloochening. Maar dan weet u toch nu ook dat ik u lief heb. Hoe kan ik anders? Hoe zou ik nee kunnen zeggen? Ik kan toch niet dat brandende vuur dat u zelf met uw grote liefde in mijn hart ontstoken hebt ontkennen. Ik heb u lief. En niet omdat ik zo'n geweldige volgeling ben, maar heel gewoon omdat ik na uw kruis en opstanding, na de vrede die u op mij hebt toegezegd, na de maaltijd die ik samen met u mocht gebruiken, en na de vergevende liefde die ik in dit alles geproefd heb, nu niet meer gewoon van u los kan komen. Dat is geen verdienste van mij. Het is geen prestatie om trots op te zijn, maar het brandt in mijn hart en ik kan het niet ontkennen. Dat ziet u toch wel, Heer, die alles weet. En Petrus ervaart dat hij door de geest van Gods liefde een ander mens geworden is. Opnieuw geboren om te leven in hoop, zoals hij in zijn eerste brief zal schrijven. En zo doet Christus als goede herder Petrus neerleggen in grazige weiden en hij voert hem aan de rustige wateren. De man die met de wolven in het bos had meegehuild, hij is weer een gehoorzaam schaap geworden. Maar juist zo bij uitstek geschikt om zelf de schapen en de lammetjes te weiden. En uiteraard met diezelfde liefde waarin Christus hem is voorgegaan. Aan wie veel vergeven is, die zal veel liefde bewijzen. En ieder die door Christus liefde overwonnen ja zegt tegen de Heer, die wordt een zegen voor anderen. En zo is de cirkel voor Petrus rond. Na de eerste visvangst zei Jezus, van nu af aan zul je mensen vangen. Maar na de tweede visvangst zegt Jezus, van nu af aan zul je schapen en lammeren hoeden. Petrus, van geen apostel is het falen ons zo bekend als van hem. En niet om hem zwart te maken, maar om aan hem te demonstreren de oneindige liefde van Jezus. De kerk bestaat uit falende volgelingen die leven van genade. En daarom, lieve mensen, blijf luisteren vandaag, morgen en luister iedere dag weer naar de stem van de goede herder. Die telkens vraagt, heb je mij lief? Het is een confronterende vraag. Het is een vraag naar het hart van onze relatie met hem. Jezus vraagt niet of u zuiver bent in de leer. Hij vraagt niet of je gedrag wel door de beugel kan. Niet dat dat niet belangrijk is, maar dat is niet waar het ten diepste om gaat. Het gaat hem ten diepste om de liefde. Hij vraagt, houd je van mij? En als dat er is, die liefde voor hem, dan komt het met het leven en de wandel ook wel goed. En dat vraagt Jezus op dit moment aan u, jou en aan mij. Houd je van mij? En laten we die vraag toe. Zeg nou niet, kijk eens wat ik allemaal doe voor de gemeente. Wat ik over heb voor mijn man, voor mijn vrouw, mijn kinderen, mijn ouders. Dat ik in allerlei commissies zit, dat ik klaarsta voor de buren. En let eens op mijn bijdrage aan de samenleving. Dat is niet waar Jezus naar vraagt. Hij vraagt, houd je van mij? En zou er dan iemand onder ons zijn die zwijgt? Omdat hij het nog niet weet? Of zou er dan iemand die gewoon botweg nee zou zeggen? Laten we hem dat verdriet niet aandoen. Amen. De preek die ik gelezen heb is van, ik vermoed, dominee Schaefer uit Nunspeet. Hij komt in ieder geval uit Nunspeet. En ik heb herleid dat dominee Schaefer in dezelfde tijd haar predikant was. Dus het zal moeten kloppen. En wij zingen nu als antwoord op de preek gezang 481, de versen 1 en 4. tijd voor de collecte. En de collecte is voor het stag. Voorgaan in gebed. Almachtige God, Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde. Dank u wel dat wij bij u mogen komen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw zoon, die voor ons is gestorven en die is opgestaan, en die van ons houdt. Geeft u ons moed om hem na te volgen, om zijn liefde te beantwoorden, te reflecteren. En laat ons een licht zijn en laat dat schijnen zonder reserve. Heer, we danken u voor de mogelijkheden die u ons geeft om rechtvaardig en goed te leven. Onze handen zijn vrij, we leven in een vrij land. Dank u voor al dat goede wat we nu al ervaren in liefde voor en omzien naar elkaar. In en tussen onze beide gemeentes en daarbuiten. Wilt u geven, Heere, dat dat mag groeien? En wilt u ons richting geven door uw geest die in ons werkt? Amen. En wij zingen nu staande de geloofsbelijdenis. dan mogen wij gaan met de zegen van onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.